the way in which the conference is being presented, as though there is something essential called Buddhism that then gets wrapped up in Tibetan culture, Korean culture, Japanese culture, and can we tell the two apart? And I think that's actually, superficially, that looks like a relatively obvious thing. But I think when you look at that question more in depth, you realize it's actually extremely complicated, that I don't think you can actually detach Buddhism from culture.
Het thema van deze dag suggereert dat er zoiets als de essentie van het boeddhisme zou bestaan, die vervolgens ondergedompeld wordt in Tibetaanse, Koreaanse of Japanse cultuur, en dat we dat dan vervolgens uit elkaar kunnen halen. Als je daar wat dieper naar kijkt, is het eigenlijk bijzonder complex, want je kunt het boeddhisme niet loszien van de cultuur.
I think Buddhism is always encultured. In fact, it's impossible, I think, to imagine Buddhism without a cultural context, without a cultural frame, without a language. Any language Buddhism speaks is already saturated with the values of a culture. So I think it's actually a superficially engaging idea. What is Buddhism really, as opposed to different Asian cultures? But when you try to actually draw the line, I don't think you can do it.
Je kunt je boeddhisme niet voorstellen zonder culturele inhoud. Elke taal die het boeddhisme spreekt is al verzadigd met de waarde van de cultuur. Dus het is eigenlijk een kunstmatig onderscheid. Wat is boeddhisme tegenover Aziatische cultuur? Het is heel moeilijk daar een lijn in te trekken.
In de inleiding van het symposium wordt de vraag gesteld of door die zeer diverse culturele uitingen van het boeddhisme er nog wel sprake is van een gemeenschappelijke oorspronkelijke kern, of dat de ontwikkelingen zich zo ver van de bron verwijderd hebben dat deze nauwelijks meer als boeddhisme aangeduid kunnen worden.
That's happened all along. There's nothing new. One of the things that Buddhism, I think, has that enables it to survive is because it is very adaptable. Although exactly what the it is difficult to define. But I see Buddhism more in terms of being like an organism. I think to think in terms of essentials, the essence of Buddhism that remains unchanged and the cultures that change, is actually quite an un-Buddhistic way of looking at things. Like we have a self, an ego, that's always the same, and then there's the body and the mind and the thoughts that change around it. But that is the main point the Buddha was trying to reveal to us, that that's actually not true, that everything arises out of circumstance and condition, everything is contingent, everything is constantly changing. So I think it's more useful perhaps to think of Buddhism more like an organism, like an animal, like a plant, like a tree, like an insect, and something that survives because of its ability to adapt to new circumstances. And in doing so, it modifies and changes, becomes something else. And then it continues to do that in another environment later. So what we're witnessing in the West, Buddhism coming into a new modern culture, is really not that remarkable. When Buddhism went from India into China, from India into Tibet, it had to undergo a similar process of transformation, adaptation. I think the big difference today is we look at Buddhism as an historical phenomenon. In the past, I don't think Buddhists did.
Een van de aspecten die het boeddhisme in staat stellen te overleven, is juist dat het zo buigzaam is. Ik zie boeddhisme meer als een organisme. Om te denken dat de essentie van het boeddhisme onveranderd blijft en de culturen wel veranderen, is een on-boeddhistische benadering. Zoals we een zelf, een ego hebben dat onveranderlijk is en dat het lichaam, de geest en de gedachten daaromheen veranderen. Maar dat is juist wat de Boeddha ons liet zien, dat dat niet waar is. Alles komt voort uit omstandigheden en voorwaarden. Alles is altijd aan het veranderen. Dus het is misschien zinniger boeddhisme te zien als een organisme, als een dier of een plant die juist kunnen overleven door hun vermogen zich aan te passen aan de omstandigheden. En daardoor wordt het op den duur iets anders. Dus wat we nu zien in het Westen is eigenlijk niet zo opmerkelijk.
Each country that received Buddhist teachings and communities saw itself as basically possessing the Dharma, which the Buddha had taught, more or less unchanged. They all believe it was pretty much what the Buddha said verbatim, and they preserve it. Now, we can't do that anymore, or at least I can't do that anymore, because I can look back through history, and this, I think, is the big difference in the West, is not the fact that Buddhism will change, but that we step back and we are conscious of how historically it has constantly changed. And so when you see Tibetan Buddhism or Zen Buddhism and you say, why are these things so different? It's because they are the consequences of a different process of cultural adaptation.
Toen het boeddhisme zich van India naar China en Tibet verspreidde, had het een soortgelijke transformatie door te maken. Het grote verschil met nu is dat we naar het boeddhisme kijken als een historisch fenomeen. Dat deed men in het verleden niet. Elk land dat boeddhistische leringen ontving, zag zichzelf als bezitter van de dharma zoals de Boeddha die had uitgedragen en het was hun taak om die te behouden. Maar wij kunnen dat niet meer, omdat we terug kunnen kijken in de geschiedenis en kunnen zien dat het altijd is veranderd. Dus als je kijkt naar de verschillen tussen Zen en Tibetaans boeddhisme, dan zijn dat de consequenties van verschillende processen van culturele aanpassing.
Zodra mensen in Thailand komen en ze zien wat daar precies gebeurt, wat monniken in praktijk doen, wat leken komen doen, dan is het vaak de reactie, ja, wat heeft dit nu met boeddhisme te maken? De gekleurde touwtjes die om mijn arm zitten, die komen uit Thailand en die zijn mij omgedaan bij bepaalde rituelen om alle zieltjes die in mijn verschillende organen zitten, dat zijn er 96 of 37, en die zieltjes zorgen voor die organen. Raken die zieltjes kwijt, dat kan gebeuren, dan betekent dat aantasting van de gezondheid en de kracht. Er zijn twee zieltjes die er echt niet uit mogen, de kwaan en de bigyan. Als de kwaan eruit gaat, dan word je een zombie. Als de bigyan eruit gaat, dan ga je dood, dat is ook niet best. Dus de andere zieltjes kunnen er weer ingeplaatst worden door een ritueel met bijbehorende touwtjes. Die touwtjes vallen na een tijdje af. Afhankelijk van de kwaliteit van het touwtje, of ze in hoeveel douchebeurten ze mee kunnen gaan. Maar eentje heb ik al bijna 9 jaar om. Dus die houden de zieltjes op hun plek. Het touwtje werkt maar een tijdje hoor. Ik bedoel, na een tijdje moet er wel een nieuw touwtje komen om die zieltjes op hun plek te krijgen. Nou goed, dan kan men dus zeggen van ja, wat heeft dit niet te maken met Anatta en met de dharma, et cetera? Bij ons misschien niet, maar in Thailand, Laos, Cambodja en zo, daar gewoon wel. Daar draait het op, het zijn belangrijke aspecten.
In the morning, we heard a talk about very specific rituals from Burma and from Thailand, stories about amulets and gods and white elephants. Well, rather exotic material. That's just Thai culture, I think.
That's an easy example. But even there, if you ask a Thai person, is this just Thai culture? They will say probably no. It's part of their identity, part of their practice that over generations has characterized what Buddhists in Thailand do. So from their point of view, it's an integral part of their culture. As Thais, as Buddhists, they don't make this distinction. It's only a foreigner looking at it from afar. But also, you see, we have to be careful because as Westerners, there are bits of Buddhism that we like, the philosophy, the meditation, and there's bits of Buddhism we find superstitious, we find folkloristic, we find naive. And so the easy response for us is to say, well, that's not really Buddhism, that's Thai culture, and what Buddhism is what the monks are doing in the forest, meditating. That, I think, is superficial. I think it fails to recognize that Buddhism extends beyond just philosophy and meditation and embraces the life of the community, the society, in all levels. And the totality we can call Buddhism. And so I'm reluctant to try and posit an essential Buddhism. I don't think there is such a thing.
Om verhalen over amuletten, witte olifanten en gelukstouwtjes af te doen als Thaise cultuur is te makkelijk. Voor Thai is dat onderdeel van hun identiteit en hun boeddhistische beoefening, zoals ze dat al generaties lang doen. Alleen door de ogen van een buitenstaander wordt dat exotische cultuur. Westerlingen vinden de filosofie en de meditatie van het boeddhisme interessant, maar andere onderdelen vinden we bijgeloof of naïef. Dus wij zeggen dat dat geen echt boeddhisme is, maar Thaise cultuur. Maar de monniken die in het bos mediteren, dat is wel boeddhisme. Maar dat is een kunstmatig onderscheid. boeddhisme omarmt alle facetten van de maatschappij op alle niveaus. Daarom denk ik niet dat er zoiets bestaat als de essentie van het boeddhisme.
Als ik weet, heden was de Boeddha opgestaan in onze middeleeuwen, dan zou je op de brandstapel terecht gekomen zijn. En de Boeddha heeft zijn ontdekking uitgedrukt in een cultuur die als het ware klaar voor was. Er was geen enkele cultuur op heel onze wereld, voordien niet, nadien niet, die zo geschikt was om wat hij ontdekt had om het uit te drukken. En wat hij ontdekt heeft is nadien doorgegeven en is niet onveranderd doorgegeven. Want er is een hele ontwikkelingsgang geweest binnen Indië zelf. En eeuwen later is die visie dan overgedragen naar China. Voor ons zijn dat allebei Oosterse culturen misschien. Maar als je iets van die cultuurgeschiedenis af weet, dat zijn twee culturen die ongeveer diametraal tegenover elkaar staan. Je kunt geen culturen vinden die meer van elkaar verschillen dan die van de tijden van de Boeddha en de Chinese cultuur waarin het terecht gekomen is. En die dingen, en op dit punt ben ik een kind van de moderniteit. Ik heb in de tijd theologie gestudeerd, heel lang geleden. Ik ben daarmee gestopt omdat ik botste op de onwaarschijnlijkheid van alles wat ik aan het studeren was. Omdat ik gewoon zag dat de argumenten die ze mij aanbrachten om dit en dat te geloven, dat dat gewoon niet klopte met de gegevens die mij voorlagen. Ik deed aan historische kritiek. En historische en tekstkritiek is een van de grote verworvenheden van onze moderniteit. Ja, het heeft voor gevolg gehad dat de traditionele visies van het christendom hoe langer hoe meer onhoudbaar geworden zijn. En ik denk dat dit een zeer belangrijke valkuil is die wij als boeddhisten ten alle kosten moeten vermijden. Willen we vermijden van een kleine groepje aan de rand te zijn, of ik zal het positiever uitdrukken, willen we in staat zijn om de waarde van de dharma door te geven aan onze samenleving die het bijzonder erg nodig heeft. Wij leven in een andere samenleving. Wij leven ook in een cultuur die in zijn manier van denken op heel essentiële punten heel anders is, zowel van de Indische als van de Chinese. En het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk, en dat is een understatement, dat het kan lukken om de formuleringen ongewijzigd over te planten in onze samenleving. Maar wat we in geen geval kunnen doen, is een boeddhistisch fundamentalisme invoeren, wat een andere haak staat op de visie van de Boeddha zelf. Je moet gaan kijken in je eigen leven, wat is het effect van wat ik doe? En dat is eigenlijk de basis van waarop dat we als Westerse boeddhisten, denk ik, effectief kunnen zijn. Ik ben Dhamma Ketu, ik ben lid van wat vroeger de Westerse boeddhistische orde was. Maar omdat onze insteek is het boeddhisme leven te maken voor mensen in onze hedendaagse samenleving. En die hedendaagse samenleving is niet enkel in het Westen meer, vandaar dat we onlangs van naam veranderd zijn en nu Triratna boeddhistische beweging zijn.
Ja, want dat is vrij recent, hè, die naamsverandering. Ja,
eind mei is het helemaal officieel geworden.
Nu was u van origine Benedictijner monnik.
Ja.
U studeerde ook theologie. Wat was eigenlijk de reden om met die studie te stoppen?
De belangrijkste reden was dat ik in theologie zoveel contradicties vond die rechtstreeks ingingen tegen mijn redelijke geest. Dat ik merkte dat ik moest stoppen, ofwel dat ik voor de rest van mijn leven in leugen zou moeten doorbrengen. Dat was de belangrijkste reden toen. En later als boeddhist heb ik ontdekt dat er nog een tweede reden was die veel dieper lag. Namelijk als christenmonnik werd je geacht in contact te komen met de persoonlijke God. En dat heb ik niet gevonden. Wat ik wel merkte was soms heel positieve geestestoestanden, die ik nu in meditatie ook heb. Maar daar was geen persoonlijke God bij. En dat is waarschijnlijk de doorslaggevende reden geweest waarom ik wel weggegaan ben.
Want heeft u die overstap naar het boeddhisme vrij abrupt gemaakt eigenlijk? Of heeft daar nog een tijd tussen gezeten?
Een heel lange tijd tussen gezeten. Ik heb rationalistische filosofie gaan studeren. Ik ben politiek actief geweest in allerlei linkse groepen, vooral de vredesbeweging. En ben tenslotte terechtgekomen bij een klein groepje mensen die de Groene Partij Agalef hebben opgericht in 1981, 82. En heb daar 13 jaar van mijn leven ingestopt. Ik heb gemerkt dat ook daar nog dat wat ik droomde van een betere wereld, dat dat ook niet echt werkte. En dat was rond die tijd dat ik het boeddhisme ontdekt heb. En toen heb ik gezien waarom het niet werkte. Namelijk omdat zelfs de meest positieve mensen bij ons, met inbegrip van mezelf, veel meer dan ons bewust van zijn beheerst worden door beheer te haat en waan, de fundamentele heersershoudingen die ons voortdurend opnieuw domme dingen laten doen.
Inmiddels heeft u ook een centrum opgericht in Gent, het boeddhistisch centrum Gent.
Als ik uit de politiek gestapt ben, ben ik onmiddellijk begonnen met dat centrum. Ik had daar, hoe zou ik zeggen, een traject voor uitgestapeld. En dan pas na 10 jaar dat het echt op kruissnelheid zou beginnen komen. En nu zitten we in die fase van goed op kruissnelheid te komen. Dat loopt heel goed. Zo goed zelfs dat we bezig zijn met een eigen retraitecentrum te bouwen. Maar dat samen met onze Nederlandse centra en beoefenaars.
Nu besprak u net in uw lezing ook het fundamentalisme. Dat voortkomt uit geloven dat je moet geloven. Is dat iets wat u persoonlijk ook herkent?
Wel, dat is wat ik in retrospect, als ik terugkijk, gezien heb in wat mijn geloof was vroeger. Omdat ik dacht dat ik moest geloven. En op het moment dat het tot mij doorgedrongen is dat dat niet hoefde, dat heb ik ook pas veel later herkend.
Maar is dat iets wat binnen de boeddhistische cultuur misschien ook wel op de loer ligt?
Dat is iets wat op de loer ligt overal waar de moderniteit doordringt. Dat is iets wat bij ons op de loer ligt, bij iedere, laten we zeggen, beoefenaar in een traditionele vorm van boeddhisme. En die dan gaat denken, ik moet nu echt geloven dat Zen gesticht is door deze reeks van patriarchen. Ik moet dat geloven. Of dat iemand uit de Tibetaanse traditie zegt, ja, ik moet geloven dat mijn traditie een betere vorm van boeddhisme is dan alle anderen. Ook al, als je er vanuit erbij bekijkt, je merkt dat eigenlijk niet echt houdbaar is.
En op welke manier zou boeddhisten moeten waken voor fundamentalisme?
Gewoon door eerlijk te zijn met zichzelf en door liefdevolheid te beoefenen naar alle andere boeddhisten.
Let me start just by reading out a definition of what culture is. This is a very classic definition of culture. It was given by an anthropologist called E.B. Tyler in 1871. For Tyler, culture was, quote, that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. In other words, culture is the collective word we use for all of those activities that are not natural, are not simply part of our animal life, our survival life, but are all of those ideas and values and views and beliefs that we hold as members of a human society. Now, it's struck me more than once that that is actually not a bad definition of Buddhism. That Buddhism, too, in many ways, is a culture. It is a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, etc. So the very idea of Buddhism and culture is already, perhaps for many of us, after this definition, already thrown into doubt. Perhaps Buddhism is a culture. But I think what is perhaps at the heart of this day-to-day is this idea that somehow there is an essential Buddhism and there are all sorts of cultural wrappings in which that essential Buddhism is articulated and expressed, whether you be in Japan or Tibet or Thailand, that there's the Buddhism at the heart of it all, and then there are features of those different Asian societies that are cultural.
De antropoloog E.B. Tyler heeft in 1871 een klassieke definitie van cultuur gegeven, die als volgt luidt: het complexe geheel van kennis, geloof, kunst, moraal, wetten, gebruiken en alle andere bekwaamheden en gewoontes die door de mens vergaard zijn als lid van de maatschappij. Nu viel het me op dat het eigenlijk geen gekke definitie van boeddhisme is. Boeddhisme is in veel opzichten ook een cultuur. Dus het idee van boeddhisme en cultuur is daarmee al twijfelachtig. Het uitgangspunt van deze dag is dat er boeddhisme bestaat en allerlei oude Aziatische culturen waarin dat verpakt zit.
Now it's probably not very surprising if somebody says to you, throughout its history, Buddhism has been influenced by the different Asian cultures in which it has taken root. And I'll give you some examples. Meditating on emptiness is Buddhism, but asking a lama to throw a mo, that's a dice used for divination, to determine whether it is safe to fly to Delhi next Thursday, that's Tibetan culture. Struggling with the Huadu or Koan, what is this, is Buddhism, but invoking the god of the mountain to ensure a safe pregnancy resulting in a male child, which is a common practice in Buddhist monasteries in Korea, that's Korean culture. Now, I suspect most Buddhist teachers, even traditional Buddhist teachers, would nowadays accept that something along those lines is more or less true. Practicing mindfulness and observing the precepts is Buddhism, but believing in karma and rebirth is Indian culture. As soon as you say something like that, you find that you've crossed a line. And as I've discovered many, many times, Buddhists can get very upset about that.
Bijvoorbeeld, mediteren op leegheid is boeddhisme. Maar een lama vragen een dobbelsteen te gooien om te kijken of het veilig is om donderdag naar Delhi te vliegen, is Tibetaanse cultuur. Worstelen met de koan, wat is dit, is boeddhisme. Maar de god van de bergen oproepen om een voorspoedige zwangerschap te bewerkstelligen waar een jongen uit geboren wordt, is Koreaanse cultuur. Mindfulness beoefenen en de voorschriften bestuderen is boeddhisme. Maar geloven in karma en wedergeboorte is Indiase cultuur. Maar zodra je dat laatste zegt, lijkt het alsof je een grens hebt overschreden. En ik heb al vaak meegemaakt dat boeddhisten daar erg overstuur van kunnen raken.
What happens to me very often, in fact it already happened to me once this morning, is that people will say, I read your book Buddhism Without Beliefs, and then I understood what Buddhism really was. That I've gone to this center and that center and this community and that community. It was all terribly confusing, but then I read your book and then I understood what Buddhism really was. Very dangerous. Because what we're basically saying is that this description of Buddhism is in accordance with my Western view of the world. So what we're really saying is what Buddhism really is what is comfortable for me with my set of conditionings and backgrounds and beliefs. But that's no different from the Thai person offering the food to the altar, saying, this is my Buddhist practice. In other words, we can never extricate ourselves from the culture in which we are raised and in which we are embedded.
Vaak komen mensen naar me toe om te zeggen dat ze mijn boek Boeddhisme zonder geloof hebben gelezen en toen pas begrepen wat boeddhisme eigenlijk is. Maar dat is erg gevaarlijk, want wat we daarmee zeggen is, deze visie op het boeddhisme stemt overeen met mijn westerse kijk op de wereld. En dat is het meest comfortabel. Maar dat verschilt niet van de Thai die zegt, het offeren in de tempel is mijn manier van boeddhistische beoefening. Kortom, we kunnen onszelf niet losweken van de cultuur waarin we zijn opgegroeid en waarin we zijn ingebed.
Mijn naam is Tjipke Schouten en ik loop hier al een poosje rond. Via de school van filosofie naar de Vipassana meditatie gerold.
En nu ben je hier op deze dag in de Roos. Het is een dag georganiseerd door de Vrienden van het Boeddhisme en uitgeverij Asoka met als thema cultuur en boeddhisme. Wat vind je ervan tot nu toe?
Ik vind het heel erg grappig. Het laat zien dat er inderdaad geen eenduidige vorm van boeddhisme is. En ik denk dat dat voor ons westerlingen heel gezond is om daarmee in aanraking te komen. Omdat wij wel een heel gestileerd beeld hebben van het serene boeddhisme. Net als het hindoeïsme ook dat soort beelden oproept. En deze sprekers die brengen dat wel tot een menselijke maat terug. Ja, dat vind ik geweldig, vind ik leuk.
Ja, want we worden net Stephen Batchelor. Ondertussen gaat het belletje alweer.
Ja, wij mogen weer. Dus laten we maar weer naar binnen gaan. Hè?
Maar was er nog iets in de lezing van Stephen Batchelor wat je specifiek opviel?
Nou, wat ik heel erg leuk vind is dat hij ons uitnodigt om de zaak opnieuw te gaan bekijken. En dan vooral uit de boeddhistische principes zelf. En dat is leuk, want dat haalt eigenlijk je denkbeelden daarover weer volledig onderuit. En dat betekent eigenlijk dat je telkens weer moet blijven kijken. Ja, dat is denk ik voor mij de quintessens van het boeddhisme zelf. spannend, want je hebt geen ankers meer. Er is geen specifieke plek, behalve jezelf.
We moeten meer dat hele warme zaaltje in.
We gaan het hele warme zaaltje in en we laten ons inspireren tot meer.
The real challenge is how do we integrate the inner experience of these teachings with a clear articulation, not only of what they mean for me, but what they mean in terms of the meaning of human life for potentially any person. Now, I think Buddhism does itself a disfavor very often in being too attached to certain pre-modern ways of thinking that actually excludes millions of people who would otherwise, I think, benefit enormously from this practice. So I'm also acutely aware as an historian, and I'm also acutely worried that although Buddhism is rather popular now, I don't see many young faces in this room. This is not the case when I was in India in the 70s. Everyone was in their 20s. So are we just a generational thing? Is this Buddhism that we're currently involved in say, 50 years' time, will be a bit like the Theosophical Society? That's my big fear. So I feel that it's all very well to say, yes, we need to trust the younger generation, but I think those of us who have, you know, who think along these lines, I feel also are, in a sense, required to try to carry through the implications of these ideas. We may fail. That is something I'm not unaware of, but I feel that for myself at least, this is where my practice is leading me, and this is where I'm going, and I don't know where it's going to lead.
De echte uitdaging is hoe we de innerlijke ervaring van de teachings integreren met een heldere uitspraak over wat ze betekenen voor de zin van het menselijk bestaan. Ik denk dat het boeddhisme zichzelf geen dienst bewijst door te veel gehecht te zijn aan premoderne denkwijzen waarmee het miljoenen mensen uitsluit die anders enorm veel baat zouden kunnen hebben bij deze beoefening. Ik ben ook erg bezorgd, want hoewel het boeddhisme tegenwoordig nogal populair is, zie ik toch weinig jonge gezichten in de zaal. En dat was anders toen ik in de jaren 70 in India was. Toen waren we allemaal twintigers. Is het boeddhisme waar we nu bij betrokken zijn over 50 jaar zoiets geworden als de Theosofische Beweging? Dat is mijn grote angst. We kunnen het overlaten aan de jongere generatie, maar ik denk dat degenen die heldere denkbeelden hebben over waar het westers boeddhisme naartoe moet, nodig zijn om de implicaties van deze ideeën verder te brengen. Misschien mislukt dat, maar ik weet voor mezelf dat dat is waar mijn beoefening me heen laat gaan. En ik weet niet waar het me zal brengen.